Ik wilde vandaag verder gaan over leven vanuit gelofte, maar dit keer vanuit een iets andere invalshoek. En dat is dat er vaak toch een groot verschil lijkt te zijn tussen de manier waarop wij in het Westen die gelofte opvatten en hoe dat traditioneel in Azië is opgevat. Hoe dat traditioneel in het Mahayana boeddhisme wordt opgevat. Want bij ons in het Westen hebben wij toch de neiging om te denken, die gelofte, dat is iets van mij. Dat is iets dat ik doe. Dat is iets waar ik me achter schaar. Waar ik me aan toewijd. Dat is mijn persoonlijke commitment om alle levende wezens te bevrijden. En het perspectief in Azië is eigenlijk veel meer een gemeenschappelijk perspectief. Alle levende wezens bevrijden, dat doen we samen. Dat doen we met z'n allen. En met name is het in Azië heel gewoon, als je daar in boeddhistische kloosters komt, dan is het heel gewoon in de belevingswereld van die monniken en die nonnen daar, dat de boeddha's en de bodhisattva's, waar wij over lezen in de sutra's, dat die gewoon deel uitmaken van de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld Bodhisattva Kuan Yin, zij die luistert naar de noodkreten der mensen, die het grote onvoorwaardelijke mededogen vertegenwoordigt. Dat is dan niet een abstractie en ook niet iets symbolisch of iets wat eigenlijk in ons hart zit. Nee, dat is een daadwerkelijk aspect van de werkelijkheid. En dat is ook een aspect van de werkelijkheid waar je je mee kunt verbinden. En dat is denk ik voor ons in het Westen heel moeilijk. Om dat echt een plek te geven. Om dat werkelijk een plek te geven. De filosoof Charles Taylor, die heeft erover gesproken over onze zelfbeleving in het Westen. Dat wij onszelf, volgens hem eigenlijk onherroepelijk en onomkeerbaar, dat wij onszelf ervaren als een omsloten zelf, als een begrensd zelf. Hier is mijn binnenwereld en daar is de buitenwereld en ik probeer me te verhouden tot die buitenwereld, maar ik heb een soort beschermende schil om me heen. En dat zijn de grenzen van mijn persoonlijkheid. Dat is waar ik ophoud en de rest van de wereld begint. En het is bij ons heel sterk gedefinieerd. En dat Taylor die kan het allemaal uitleggen hoe dat historisch gegroeid is. En met Descartes en zo en allerlei denkers. En hoe dat te maken heeft met allerlei ontwikkelingen. Maar het gevolg is dat we ons op die manier beleven. En het is niet zozeer een kwestie van dat we daarin geloven of zo. Maar zelfs nog voor woorden is dat een soort voorverstaan van de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid waarin we leven. In een werkelijkheid waarin wij een omsloten zelf vormen. En wat Taylor zegt is dat 500 jaar geleden in de middeleeuwen en ook in heel veel niet-westerse samenlevingen, daar is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daar hebben mensen de zelfbeleving van een poreus zelf. Een doorlatend zelf. Dat de scheiding tussen mij en de buitenwereld dat die helemaal niet zo duidelijk is. Dat er altijd al sprake is van een uitwisseling tussen mijzelf en de zogenaamde wereld daarbuiten. En in veel boeddhistische teksten wordt dat onderscheid ook helemaal niet zo duidelijk gemaakt. Dus Dogen heeft het over de wereld van de 10.000 dingen. En dat is niet de wereld daarbuiten, maar wij maken gewoon deel uit van die 10.000 dingen. Er is niet echt zo'n scheiding tussen binnen en buiten. En vanuit zo'n beleving als een poreus zelf kan alles dus ook binnenkomen. Kunnen we ook geraakt worden door de werkelijkheid? Zijn we aan de ene kant onbeschermd tegen de werkelijkheid? Maar kunnen we de werkelijkheid ook binnenlaten? En kunnen we ons verbinden met de werkelijkheid? En vanuit zo'n zelfbeleving als een omsloten zelf, hebben we een soort beschermingslaag, een soort teflonlaag. Maar tegelijkertijd kunnen we ons dan heel moeilijk werkelijk verbinden met de hele werkelijkheid. En met name is het voor ons moeilijk om ons te verbinden met dat deel van de werkelijkheid dat we niet kunnen zien. Als we het kunnen zien, andere mensen of de natuur of dieren, dan gaat het nog wel. Dan kunnen we besluiten om ons daarmee te verbinden. Maar volgens het Mahayana boeddhisme is er een groot bereik van de werkelijkheid, een groot deel van de werkelijkheid die wij niet kunnen zien. Maar waar we ons wel mee kunnen verbinden. En waar we eigenlijk al mee verbonden zijn. En de bodhisattva's, die maken deel uit van die onzichtbare werkelijkheid. Dus in Azië is bodhisattva Kuan Yin, die is gewoon deel van de werkelijkheid. Je kunt er weliswaar niet zien en niet aanraken, maar ze is er wel. En dat is niet een soort overtuiging die mensen hebben, maar dat is gewoon een soort beleving die ze hebben. Dat is vanzelfsprekend. En voor ons blijft het toch heel moeilijk. Dan denken we, ja, hoe moeten we dat dan zien? Is Kuan Yin dan een godin of een geest? Maar geesten bestaan toch niet? En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Het is toch nooit wetenschappelijk aangetoond dat er iets bestaat als Kuan Yin? Is dat dan iets waar ik in moet geloven? En dan kunnen we als westerse zenbeoefenaars ons best doen om te geloven in Kuan Yin. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er eigenlijk om dat er in onszelf iets gaat veranderen, iets transformeren, iets smelten, waardoor onze zelfbeleving verandert van die van een omsloten zelf naar een poreus zelf. Dat wij poreus worden. En dat is niet iets wat wij bewust kunnen nastreven. Er moet iets smelten. Maar is er dan niks dat we kunnen doen? Nou, er is misschien wel iets wat we kunnen doen. In ieder geval in mijn geval. Ik kan alleen maar mijn eigen ervaring delen. Wat in mijn geval een echt verschil heeft gemaakt, is dat ik op een gegeven moment me realiseerde dat mijn zenbeoefening geen doe-het-zelf beoefening was. Dat ik om hulp kon vragen. Dat ik om hulp kon vragen aan Kuan Yin. En dat was best wel een dingetje voor mij, want ja, hoe moet je je dat dan voorstellen? En wat is dat dan? En dat ben ik eerst maar een beetje stiekem gaan doen. En dat heeft me best wel een tijd gekost voordat ik me daarachter kon scharen. en gewoon ronduit om hulp kon vragen. En sindsdien heb ik ook steeds meer ontdekt hoe vaak dat eigenlijk nodig is. Want we geven, als bodhisattva gelofte, zeggen we dat we, hoe talloze poortloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Maar een poortloze poort binnengaan, dat is niet zo makkelijk. En ik heb nu op dit moment in mijn eigen leven, dat ik in mijn nabije omgeving nogal wat poortloze poorten meemaak. En dat helpt heel erg om het besef te relativeren van, nou, ik moet gewoon de juiste oplossing vinden. En dan kan ik het wel fixen, of dan komt het wel goed. Soms dan kom je dingen tegen en dan wordt die koan van Hisamatsu, van wat je ook doet, het werkt niet. Dat wordt niet een soort romantische koan, maar een echte realiteit. En dan voel je weer opnieuw, ik kan eigenlijk niet zoveel met al mijn goede voornemens, met al mijn commitment, met al mijn zuivere verlangen en wens. Ik kan niet zoveel. En dat zijn de situaties waarin je het moet overgeven. Waarin je eigenlijk alleen maar kunt vragen om hulp. Omdat je een poortloze poort tegenkomt. En een poortloze poort kan je eigenlijk niet op eigen kracht in. Dat is iets mysterieus. Dat is niet logisch. Dat is niet rationeel. Dat is niet een kwestie van verstandige beslissingen nemen. Dat is iets anders. Dus een groot deel van het leven vanuit gelofte, dat is het steeds weer opnieuw herkennen en voelen van, ik kan dit niet. Kijk, soms zijn er misschien wel dingen die we voelen die wij kunnen. En dat zijn, nou ja, dat zijn de meevallers. Dan heb je wind mee, als het ware. En dan voel je dat je iets bij kunt dragen. En dat doe je en dat werkt dan ook. En soms zijn mensen zelfs dankbaar en dat is heel fijn. En het is een soort honeymoon period van dat bodhisattva pad. Maar op andere momenten realiseer je van, dit is echt, die gelofte is iets groots. En soms is die gelofte zelfs alleen maar de gelofte van, wat er ook gebeurt, ik blijf staan. Soms is het zelfs alleen maar, ik val niet om. Laat staan dat ik iets positiefs bijdraag, maar alleen maar, ik verzaak niet, ik haak niet af. En juist omdat het zoiets groots is, is het zo belangrijk om het vermogen te ontwikkelen om hulp te roepen. Te roepen om hulp. En in de Zen-traditie is bodhisattva Kuan Yin van het grootste belang, omdat je altijd kunt roepen om hulp aan bodhisattva Kuan Yin. En bodhisattva Kuan Yin, die heeft niet een bepaalde vorm. Natuurlijk wordt ze altijd afgebeeld als dat beeldje, dat die vrouwelijke gestalte. Maar dat is alleen maar, ja, als je het moet afbeelden, moet je er toch een vorm geven. Maar Kuan Yin heeft geen vorm. Want het is het onzichtbare deel van de werkelijkheid. Dus als het een vorm zou hebben, zou het zichtbaar zijn. Maar zij kan elke vorm aannemen die nodig is om een verschil te maken. En in de Zen-traditie is dat een essentieel onderdeel van het bodhisattva-pad. En het interessante is, Zen is naar het Westen gekomen via Japan. En in Japan hebben ze daar eigenlijk niet zoveel mee. In Japan maken ze het onderscheid, hè, tussen Jiriki en Tariki, zelfkracht en andere kracht. En dan zeggen ze, Zen, dat is vanuit zelfkracht. En dan zeggen ze, ja, vanuit andere kracht, ja, dat zijn de boeddhisten van het zuivere land. Die vouwen hun handen en die vragen om Amida Boeddha om ze alsjeblieft te helpen. Dat is het devotionele pad. Maar in Japan zijn dat twee verschillende scholen. De scholen van de zelfkracht en de van de andere kracht. Dus ik heb zelf al heel lang gedacht. Dat zijn gewoon twee verschillende boeddhistische benaderingen. Je gaat of uit van jezelf en van je eigen beoefening. Of je vouwt je handen en je vraagt om genade, hè, aan de Boeddha. Maar als je gaat kijken naar de bronnen, naar de historische bronnen, dan ontdek je dat in de oude Chinese bronnen, dat het helemaal niet twee verschillende benaderingen zijn. En dat het in China ook helemaal niet twee verschillende scholen waren. Dat liep allemaal door elkaar heen. Zelfkracht, andere kracht, je eigen beoefening, je handen vouwen. Dat was niet van elkaar te onderscheiden. Dus er was geen zuivere land boeddhistische school in China. Bestond gewoon niet. In alle kloosters deden ze zuivere land beoefeningen. Ook in de zenkloosters. Omdat een boeddhistische beoefening zonder dat aspect, dat werd gezien als een anomalie, als een afwijking. Zo'n essentieel onderdeel is het van ons bodhisattva-pad. Deel van die bodhisattva-gelofte is ook dat je echt de gelofte ook vormt en de zuivere wens vormt om in jezelf een manier te vinden om die verbinding te kunnen gaan maken. En dat is voor allemaal, voor ons allemaal, op onze eigen manier. Er is ook geen recept voor. Ik weet ook niet hoe dat moet. Maar ik weet wel, als dat ontbreekt, dan wordt ons bodhisattva-pad, dat is dan eigenlijk een slap aftreksel. Niet dat ik het wil veroordelen of dat er iets mis mee is, maar ik zeg alleen maar, dan ontbreekt er een fundamentele dimensie. En Dogen die zegt het ook ergens, ik ben vergeten waar die het zegt, maar ik ben het ergens een keer tegengekomen. Die zegt, eigenlijk is zazen beoefening het je steeds weer opnieuw verbinden met de onzichtbare wereld. Hij zal het niet in die termen hebben gezegd, maar misschien verbinden met de boeddha's en de bodhisattva's van alle tijden en alle ruimte. Maar die verbinding aangaan, die opening steeds weer opnieuw ontdekken, die poreusheid, dat poreuze zelf, om een manier te vinden om dat te doen. Zonder dat wordt de beoefening echt iets anders. Zonder dat wordt het een autonome beoefening. Vanuit het omsloten zelf. En dat is iets waar we in onze maatschappij voortdurend toe worden aangespoord. We worden voortdurend aangespoord om autonoom te zijn, onafhankelijk te zijn, om onze identiteit te ontwikkelen, om sterk te staan in onszelf, om niet te afhankelijk te worden, om ons niet te laten meeslepen. We moeten een sterk ontwikkeld zelfgevoel hebben. Maar dit gaat echt tegen die stroom in. Dit is ruimte geven aan het proces van poreus worden. Van doorschijnend worden. En ik heb het al verschillende keren gezegd. Die oorspronkelijke tekst van de bodhisattva-gelofte, die wij vertalen als hoe talloos de levende wezens zou zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. In de oorspronkelijke Chinese tekst, daar staat dat ik helemaal niet. Daar staat, er is sprake van het bevrijden van alle talloze levende wezens. En door het uitspreken daarvan, geven we aan dat wij ons met dat proces, met die energie willen verbinden. We willen ons aansluiten bij iets dat al gaande is. We willen ons verbinden met iets dat al het geval is. We willen het proces dat al de werkelijkheid doorstroomt, binnenlaten. We willen ons daar door laten raken en ons daardoor laten meevoeren. En we bieden onszelf eigenlijk aan als instrument voor dat proces. Dus als we zeggen, de Bodhisattva gelooft, ik beloof alle talloze wezens te bevrijden, dan zeggen we eigenlijk, ik stel mezelf beschikbaar als instrument. Als een poreus instrument. Laat het allemaal maar binnenkomen en ik laat me meevoeren vanuit het vertrouwen dat vanuit mijn zuivere intentie en mijn oprechte wens, mijn pranidhana, dat ik een ietsiepitsie bij kan dragen aan meer licht in de wereld. Maar niet op de manier waarop ik dat voor me zie, op mijn strategische manier, maar op een manier die ik me misschien niet eens kan voorstellen. En soms ziet het er misschien ook helemaal niet uit. En soms is het alleen maar aanwezig blijven en alleen maar niet omvallen. En soms is het alleen maar het niet opgeven. En dat kan emotioneel heel moeilijk zijn. En daarom is het ook zo belangrijk om te weten, ik doe dit niet. En ik ben niet onderweg om een resultaat neer te zetten. En ik ben niet onderweg om de vruchten te plukken van mijn nobele bodhisattva inspanningen. Maar het heeft eigenlijk niks met mij te maken. Er is iets veel groters gaande dat niks met mij te maken heeft en met mijn agenda's en wat ik zou willen dat er gebeurt of wat ik vind dat er zou moeten gebeuren. Het is van een andere orde. En er zijn misschien wel andere machten en krachten die bepalen welke kant het opgaat en wat er allemaal gebeurt. En soms is het enige wat ik kan doen is mijn handen vouwen en zeggen vanuit een oprechte intentie, ik zou graag meedoen. Ik stel me beschikbaar. Maak alsjeblieft gebruik van mij. Zet me in. Waar nodig. Dus dat is wel iets belangrijks, anders wordt het iets te heroïs. Mijn bodhisattva gelofte, ik beloof om alle levende wezens te bevrijden. En dan houden we het ook niet vol, want dan loop je op een gegeven moment tegen de muur aan. Maar het gaat er eigenlijk om een manier te vinden om zo poreus te worden als stromend water. Als je poreus bent, dan kun je meestromen. Als je poreus bent, dan kun je flexibel zijn, je aanpassen. En als je poreus bent, dan kun je ook informatie ontvangen. Dan kun je ook intuïtief op een gegeven moment voelen welke kant het op moet. Voelen of er misschien toch niet iets is wat je kan doen. Of misschien heel duidelijk voelen dat er niks is wat je moet doen. En een van de manieren om dat poreuze, om dat vloeibare, om dat wat dichterbij te brengen, dat is het roepen om hulp aan Kuan Yin. Om je handen te vouwen en te zeggen, ik weet even niet hoe het verder moet. Help me alsjeblieft. Geef me inzicht. Geef me richting. En het vermogen om richting te ontvangen, dat is iets wat kan groeien in onze beoefening. En dat gaat ook hand in hand met dat berouw waar ik het over had. Juist het opnieuw, steeds weer opnieuw die sensitiviteit hebben voor hoe weinig we eigenlijk kunnen. En hoe weinig het er eigenlijk lukt. Dat we het zo graag ook beter zouden doen of meer zouden doen. Dat helpt om te roepen om hulp. En om dat stukje omsloten zelf, dat stukje vaste grond onder de voeten, om dat weer wat te laten smelten. Heeft iemand daar een vraag over?
Ik heb wel een vraag.
Francine, ja.
Hi, André, hi.
Hoi.
En allemaal, hallo. je hebt het over blijven staan.
Ja.
En ik vraag me af met... Ja, ik moet opnieuw even denken over mijn vraag. Omdat blijven staan kan ook zoveel... kwaliteiten hebben. Zo van, soms heeft het de kwaliteit van kiezen op elkaar en ik zal en ik moet blijven staan. En daar geloof ik zelf niet in. Ik ben 100 keer gevallen. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus ik vraag me af wat jij bedoelt met blijven staan.
Ja, als je kiezen op elkaar zet en je zegt ik zal en moet blijven staan,
ja,
dan hou je dat niet lang.
Nee, precies.
Ben je kapot binnen de kortste keren. In mijn ervaring, de enige manier om te blijven staan, is om alles door je heen te laten gaan. Okay. En om alles te voelen. En als je soms in een onverdraaglijke situatie bent, om die ondraaglijkheid helemaal te voelen. Dus om voorkomen... poreus te worden. Volkomen doorlatend.
Ik snap hem. Ik denk hem te snappen, laat ik het zo zeggen. Ik hoor wat je zegt. Maar ik wat ik daarin dan... dan lijkt het soms alsof het uiten van emoties niet behulpzaam is. Terwijl... voor mij is dat zeker ook behulpzaam. Soms is het onvoldoende om het alleen door me heen te laten gaan. Dan moet het er ook uit op een of andere manier. Net zoals je blij bent, dan wil je lachen of zo. En als je ja, met alle emoties, die vragen ook om een uitdrukking.
Ja.
Niet altijd, maar ook.
Het belangrijkste is dat je het helemaal voelt. En voor de een is het dan ook belangrijk om het te uiten. En bij de ander blijft dat heel erg van binnen.
Yeah,
dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je het helemaal voelt.
Yeah.
En dat je vraagt om hulp. Alleen op dat soort momenten vergeet je vaak om hulp te vragen.
Mm-hmm.
Tenminste, dat is mijn ervaring. Dan denk ik achteraf van, ik had wel een hulp kunnen vragen.
Ja, ja.
Nee, ik zet er mijn kiezen op elkaar. Ja. Het is juist op dat soort momenten, en dat is ook onze beoefening, de kunst is om juist als het er echt om gaat, om dan weer te herinneren, ik kan om hulp vragen.
Ja, Maar ik ben blij dat er geen taboe zit op uiten.
Nee.
Ik ben het dat Zen-boeddhisme echt aan het verkennen.
Ja.
En ik denk dat soms van je moet gewoon zo'n strak, weet je wel, zo...
Ja, Japanse, Francine.
Strak in het pak zitten, maar dat lukt mij, dat word ik nooit.
Het zijn de Japanners, maar dat is de Japanse onverstoorbaarheid. En dat zijn Japanners sowieso, dat heeft niks met Zen te maken. Dat is het.
Nee, dat, ja. Oké, dankjewel, dit helpt. Dankjewel.
Fijn. Zen, dat is helemaal zijn met wat er op dat moment is. En er is een mooi verhaal over een Japanse of een Chinese zenmeester die met zijn leerlingen was. En de leerlingen keken allemaal vreselijk op tegen de zenmeester. Hij was heel eerbiedwaardig. En toen werd hij ziek en toen lag hij op sterven. En toen schreeuwde hij het uit en toen zei hij, ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet dood. En dat is een zenverhaal dat al je ideeën over zenmeesters, dat ze zo onverstoorbaar zijn en helemaal onthecht, dat al die ideeën onderuit haalt. Die zenmeester was gewoon volkomen natuurlijk. En eigenlijk is dat misschien wel de meest natuurlijke respons. Om heel hard te schreeuwen, ik wil niet dood. In plaats van een soort vroomheid en een soort heiligheid van ja. Ik ga nu dit lichaam verlaten, maar het is maar een aards omhulsel, enzovoort, enzovoort. Kom op. Dus het is gewoon zijn met wat er is en helemaal voelen wat er is, wat het ook is. Zonder idee van wat er wel zou moeten zijn of niet zou moeten zijn. Of dat het een emotie is die wel mag of niet mag.
Hallo, André.
Ja?
Frank hier.
Frank, hi.
Ja, hi.
Ja.
En hi allemaal. Je hebt veel gesproken over het omsloten zelf en het poreus zelf. En je zei in het begin ook, je citeerde iemand, Taylor geloof ik, die zei dat het omsloten zelf, dat dat eigenlijk een onherroepelijke ontwikkeling is in de cultuurmensen die wij in het Westen zijn. En... je benoemt dat, als ik het goed begrepen heb, dat zeg maar zazen is een weg om die beweging te maken van dat omsloten naar het poreuze zelf. Maar ik vroeg me ook af, dat omsloten zelf, daar zijn wij denk ik ook als individu dit leven niet mee begonnen. We zijn als kind, als heel jong mens, wezen, ook allemaal poreus geweest. En dus we hebben...
Ja.
Klopt het dat we ieder voor zich, denk ik, ook de levende herinnering hebben
aan
het begin van dit leven aan een veel poreuzer bestaan?
Dat is waar. Zo zijn we begonnen. En het is door de cultuur en ons leerproces dat we eigenlijk ons eigen omsloten zelf zijn gaan ontwikkelen.
Ja.
Maar ik geloof dus niet dat het onherroepelijk is. Dat is wat Charles Taylor zegt. Maar waarom zou hij gelijk hebben? Ik denk juist dat een van de redenen is dat boeddhisme zo populair is. Omdat mensen voelen van door te gaan zitten en door de stilte in te gaan. Dan merk ik dat ik daar ruimte in kan maken. En dat er ook hele andere manieren zijn om mezelf te beleven. Hele andere vormen van bewustzijn. Niet alleen maar dat bewustzijn van ik hier en jullie daar. Van dualiteit. Maar dat er ook hele andere vormen van bewustzijn bestaan. Waarin die scheiding er helemaal niet is.
Die scheiding, dat omsloten zelf, dat wordt denk ik door vrijwel iedereen, door mijzelf ook met enige regelmaat, als lijden ervaren. Dat is niet,
ja.
dat is niet het volle leven. Dat
is ook lijden. Ja. Maar we kunnen ons er niet zelf van bevrijden door onze eigen kracht. Het moet wegsmelten. En het is eigenlijk alleen maar door steeds weer opnieuw de stilte in te gaan. Met een open hart, en een oprecht verlangen dat het kan wegsmelten.
Ja. Mooi, ja. Ja, dankjewel.
Dank je.
Oké.
Ja, Tony?
Oh, ja. Wat voor mij heel belangrijk was op een gegeven moment, dat was om te zien dat alles energie is. Helemaal alles.
Ja.
Dan, hè, want iedereen is toch heel erg sterk, identificeert zich met zijn lichaam. Want buiten je lichaam is het ook een beetje eng, want dan kan je doodgaan en zo. Terwijl alles eigenlijk doorloopt. Maar het is toch uiteindelijk allemaal energie. Waardoor je zeg maar dat poreuze ook meer kunt ervaren als je dat zo ziet.
Nou, je kunt zeggen dat alles energie is. Sommige energie is zichtbaar en andere energie is niet zichtbaar.
Ja. En dat maar je leert dat, sorry, ja?
Dat is voor ons het moeilijke, juist dat onzichtbare deel.
Ja.
Het verschil in niet-westerse culturen, daar is veel meer ruimte voor dat onzichtbare deel.
Ja, dat ja ik weet het, ja.
En wij in het Westen, wij geloven alleen in dat zichtbare.
Mm-hmm.
Daarom kan het helpen om er af en toe ook een beetje bij stil te staan en bewust over na te denken. Dat het Bodhisattva-pad iets veel groters is dan alleen maar ik die probeer om iets daarbuiten te doen. Er zijn veel meer factoren die een rol spelen. Veel meer processen die erbij betrokken zijn. En het is ook veel meer een kwestie van samenwerking. Dus wij werken eigenlijk samen met onzichtbare processen. En die onzichtbare processen werken samen met ons. Maken misschien zelfs wel gebruik van ons. Dank je.
André?
Ja.
Ik heb een katholieke achtergrond en als jij zegt hulp vragen, dan doet mij dat denken aan bidden.
Ja, mij ook.
En je hebt dat vroeger ervaren als ik hier vraag iets aan dat daar, zeg maar.
Ja.
Terwijl jij het volgens mij veel meer hebt over niet ik, over het poreuze zelf. Dus ik ben een beetje zoekend aan hulp vragen, hoe doe je dat dan?
Ja. Ja, ik ben zelf ook katholiek opgegroeid.
Ja.
Dus ik had als jongetje hele gesprekken met God. Waarin ik om allerlei dingen vroeg.
Hm.
Hè, die ik nodig had of die ik wilde hebben. Maar dat is een hele andere vorm van bidden.
Ja.
Hè? Ik vind het mooie is hebben in het orthodoxe christendom, dus in het Griekse christendom, hebben ze het woordloze en beeldloze bidden. Ja, dus daar zeggen ze, ja, dat bidden dat in woorden is, dat is eigenlijk een beetje voor beginners, maar het echte bidden begint pas als de woorden ophouden. En ja, bij het meeste bidden heb je ook een bepaald beeld voor je. Hey, ook bij ons, bij Kuan Yin, ja, dan heb je daar een bepaald beeld van. Maar het echte bidden begint eigenlijk als je voorbij de beelden gaat. En dat is ook waar Meester Eckhart bijvoorbeeld veel over praat. Dus het woordloze en beeldloze bidden. En ik heb zelfs wel gedacht, ik vind dat een mooie manier om te omschrijven wat wij doen als wij gaan zitten en wij gaan de stilte in. Dan geven wij ons eigenlijk over aan woordloos en beeldloos gebed. Dus dat is ook niet een gebed tot iemand, want dan heb je weer een beeld. En het is ook niet een gebed dat een bepaalde vorm heeft, want dan heb je weer de woorden. Maar het is een soort woordloos en beeldloos ter beschikking stellen. De verbinding zoeken. Je laten vinden. Je laten bereiken. vanuit het oprechte verlangen. En vanuit het orthodoxe christendom is dat het echte bidden, die ontvankelijkheid.
Ja, dat is verhelderend. Dankjewel.
Fijn, dank je. Oké. Laten we ons weer gaan voorbereiden op onze tweede zitperiode.